Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met vandaag als gast Jamie Lee. Jamie, welkom.
Hi, dank je.
Hey, jij bent YouTuber en schrijfster. Jij schreef ook onder andere het boek Sexy, But Tired, But Sexy.
Yes.
Ja, een hele goede naam. wij gaan het hebben over het taboe op overspel en het publiekelijk shamen van mensen daarbij. En daarop inhaken, wat is jouw ervaring met publiekelijk shamen? Want na de release van jouw boek is er best wel wat ophef gekomen. En zijn er best wel wat, nou ja, wat dingen geschreven, wat harde dingen. Hoe was dat voor jou?
Ik hou wel echt van in de schijnwerper staan en camera en aandacht. Dus eerst vond ik het wel geinig. Dat ik dacht, hey, er wordt opgepakt. Maar toen zag ik de negatieve draai en wat dat met je doet. Dus dat vond ik niet zo leuk om mee te maken. Je wordt paranoia op straat en je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt. En je kan ook heel boos worden over dingen die niet kloppen. Dus op een gegeven moment gaan opiniemakers met nieuwsbericht van nieuwsbericht van nieuwsbericht aan de haal. Niemand belt jou op van, hey, klopt dit of is dat zo? En dan word je ook weer heel boos. Dus het heeft allerlei fases in je hoofd en bijvoorbeeld letterlijk mijn lijf. Ik kreeg een beetje hartkloppingen in het begin van, hey, wat spannend dit. En want telkens als je je telefoon pakt, is er weer een hoop troep op. Ja. Dus ja. Ik vond het een beetje lastig om mee te maken. Maar het heeft ook goede kanten.
Ja, maar dat lijkt me fucking ingewikkeld. Dan heb je dus een boek en dat wordt uitgebracht. Nou ja, mensen die geen boek hebben geschreven weten niet hoe kwetsbaar alleen al dat is.
Ja.
He, dat je dan, en voor jou was het ook nog, zaten er heel veel persoonlijke dingen in. Maar over het algemeen is het je kindje wat je uitbrengt.
Ja,
en je
ja.
bent dan al zo gevoelig voor alle vormen van, nou ja, afwijzing, kritiek. In ieder geval, je bent zo gevoelig ook voor bevestiging. En dan krijg je dit.
Ja, ja.
En niet eens gelijk in het begin, maar pas na een paar weken.
Ja, het begon na 4 weken. Dus dat ja. 4 weken was hij al in de winkel.
Wat dus ook bizar is, dat dan ineens.
Ja, dat verwacht je helemaal niet.
Nee, dan denk nee. je, oh, ik heb de vuurdoop gehad. Ik ben de eerste weken ben ik soort van.
Het loopt lekker, precies. En het gaat gewoon. En dan ineens krijg je. Ja, bij mij begon met Twitter. Ik doe niks meer op Twitter. En toen had ik een melding van Twitter dat ik dacht, oeh, er is wat aan de hand, want ik krijg nooit berichtjes via Twitter. En zo begon het. Dat je denkt, oh, er is wat gebeurd. Maar inderdaad, wat je zegt, na 4 weken verwacht je dat niet echt. Dus dat is even schrikken.
Ja.
Ja.
En hoe kijk je daar nu op terug?
Nou, bijvoorbeeld letterlijk het boek vind ik heel lastig om te lezen. Ja. Omdat ik zelf als persoon ben veranderd. Dus niet de kwesties waar de media over vielen of mensen over vielen, dat niet. Maar dat ik denk, oh, zo sta ik helemaal niet meer in het leven. Dus dat is gewoon het boek aan zich. En als je het hebt over de ophef die erover was, dan dit is heel gek misschien, maar ik mis het ergens wel een beetje. Vond wel.
De aandacht, de reuring.
Nou, het heeft dus ergens een stukje erkenning wat je krijgt. Wat ik als persoon volgens mij heel fijn vind om te krijgen. En ik vond het zo grappig namelijk dat, kijk, ik ben al sinds heel lang ben ik gewoon content aan het maken. Ik had eerst een website waar ik artikeltjes op schreef en ik deed daar interviews en ik maakte video's en dan nu ook een boek erbij. En ik heb daar niet per se moeite mee om over mezelf te praten of over ervaringen of over moeilijke dingetjes. En nu kwamen dan allerlei A-titels, zo noem ik het dan ook wel weer. Gewoon titels die je kent. Ik noem maar wat, een RTL Boulevard. Dat kijkt mijn moeder bijvoorbeeld altijd.
En die kende jou ineens.
En dan, die vonden dan mijn mening toedoen. Dacht ik, wat leuk dit. Dus dat vond ik, dat mis ik dan wel. Van,
ja.
Maar ik zou nooit ophef maken om de ophef. Snap je dus dat, soms zie ik wel zintjes voorbij komen bij anderen. En dan denk ik, ja, ben je nou een beetje aan het porren voor een reactie aan het uitlokken? Of zeg maar, doe je het expres nu? Of is het, ben je echt zo? Sta je er echt zo in? Want bij mij was het nu natuurlijk niet expres.
Nee.
Dus ik vond dat stukje wel leuk. Van, oh, mijn mening doet ertoe.
Ja, want dat is inderdaad, hè, voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen. Het is een boek waarin jij schrijft hoe jij met bepaalde dingen omgaat.
Ja.
Om ondanks alle, nou ja, een soort van, nou ja, de vermoeidheid, de verplichtingen en alles in het leven, toch nog een beetje sexy in het leven te staan. Een beetje, ja, de balletjes omhoog houden, ja, en een beetje fris door het leven te gaan en zo.
Ja.
Dus even heel erg gechargeerd waarschijnlijk. Maar en er staat dus ook een stukje over seksualiteit. Nou, daar is dus de godganse mediawereld is daar overheen gevallen. Maar inderdaad, wat je nu zegt, van ja, maar kennelijk was jij relevant genoeg.
Ja, dat vond ik zo leuk. Om,
dat daar dus allemaal, ja, mensen, allemaal programma's daar wat over, ja, over gingen
ik
zeggen.
Ik vond dat ook wel een stukje humor hebben van, nou, doe eens normaal, joh. Ja. Als ik ervoor kies om shapewear te dragen, dan dat jullie daar allemaal zo boos over worden. Dat vond ik heel.
Ja, who cares?
Ja.
Who fucking,
ja,
cares?
Want dat eigenlijk had mijn boek ook gewoon een hartstikke grote disclaimer. Want in het begin zeg ik gewoon van, dit is hoe ik het doe. En je moet altijd doen wat je zelf wil. Maar dit is hoe ik het doe. Dus.
Ja, maar die disclaimer die is zo essentieel voor de context.
Ja, maar die is niet gedeeld toen het allemaal begon. Nee. Eigenlijk nooit meer. Het boek was een soort van, daar wilde je dan niet mee gezien worden daarna.
Nee, merkte je dat?
De verkoop was gedaald daarna. Maar dat was, weten we niet zeker of dat daaraan lag. Want het schijnt ook het verloop van een boek te zijn. Dus ja, dat weten we niet. En gewoon in het wereldje dan. Soms weet je van bepaalde mensen dat ze, ik noem dat altijd woke, dat ze nogal woke in het leven staan. En dacht ik, oh, die haat mij nu. Want die denkt dat ik anti-feministisch ben. En tegen body positivity. Want dat waren de twee grootste topics die eruit kwamen. Dacht, oh, die wil me helemaal niet meer. Die vindt mij nu stom.
Nee. Was je bang dat het gevolg zou hebben voor je carrière?
Alleen in het begin, want ik had een hele leuke deal lopen. En dacht ik, ja. Oh ja, en ik werd dus paranoia ook met, bijvoorbeeld, ik weet nog, er was een fotoshoot. En toen had een merk had iets afgezegd, geloof ik. En een fotograaf. En het merk was, dat ik zag ze vliegen, want dat was altijd niks mee te maken. Maar die fotograaf had echt gezegd, ik wil niet met haar werken, want zij is vrouwonvriendelijk. Dus toen dacht ik wel even van, oh, wow, oh, dit, ja.
Als dit alleen nog maar het begin is van wat er dan nog.
Ja, ja. Maar aan de andere kant werd je juist weer voor heel veel gevraagd. Van, oh, we willen haar erbij, want ze heeft een beetje pittige mening.
Ja, dus, ze durft wat te zeggen.
Ja, dus het was misschien qua letterlijk geld niet handig. Maar voor lekker bezig zijn was het weer.
Is ook wel goed qua afleiding.
Ja,
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 ja. En bepaalt het nu hoe jij met dat onderwerp omgaat in de media?
Ja, ik heb wel nog steeds littekens ervan of zo. Ik durf niet zo heel veel meer te zeggen. Dus ik let er altijd op dat het dan, er gaat een soort filter overheen van wat ik vind en voel, is dat mensenproof. Kan iemand zich hier gekwetst voelen? Eigenlijk zul je dat nooit bereiken, denk ik. Want iedereen staat overal anders in. Maar ik ben wel altijd, nadat dat gebeurd was, heb ik nooit meer me zo vrij gevoeld. Om te zeggen wat ik. Of soms dan doe ik wel eens iets en haal ik het weer weg. Ik, nee, je hoeft ook niet altijd maar je mening aan iedereen op te dringen of zo. Maar ik mis het wel een beetje, mijn eigen vrijheid of zo.
Een beetje
daarin
onbezonnen kunnen zijn.
Ja, ja, ja,
ja, ja. En was er niemand van jouw redacteuren die had gezegd, oeh, dit kan wel een reactie gaan uitlokken?
Nee, nee.
Nee?
Nee, even denken.
Vonden die het misschien wel lekker dat er juist hele uitgesproken dingen in stonden.
Ja, het valt ook wel mee, hè, wat er stond.
Ja.
Ik weet niet of je het weet wat er stond, ja. Maar... Dus volgens mij, en ja, die lezen het hele boek natuurlijk. Dus die zijn daar niet per se over gevallen. Volgens mij in het tweede boek hadden we iets waarvan ik ook al dacht... Ik weet niet of dit kan. Ik weet niet meer wat het was, hoor. Volgens mij was het een heel klein dingetje. In mijn tweede boek schrijf ik verhalen over wat ik meemaak. En vooral wat er in mijn hoofd gebeurt. Dus onzekerheid of teleurstelling of blijdschap of je opgewonden voelen. En... volgens mij was ik een verhaal aan het schetsen. Maar in het begin daarvan vertelde ik iets dat de schoonmaakster bij ons bezig was. En dat ik mijn nagels aan het lakken was. Zoiets. Dat ze volgens mij toen dacht, ja, dat zet je niet zo neer. Want het lijkt een beetje alsof je mensen onder je hebt.
Een beetje uit de hoogte.
Uit de hoogte, ja. Volgens mij zulke dingetjes, daar gingen we dan in het tweede boek op letten. Maar er was in het eerste boek niet echt dat iemand zei van... oh, dit kan zo niet. Nee.
Maar wel zonde dat je
maar
dat
er
dan...
lezen heel veel mensen mee.
Ja, ja. Daarom. Ja. Weet je, er zijn zeker 6 mensen die alles hebben gelezen.
Ja, en
gelezen.
Nog, hè, dan zou ik het niet anders hebben opgeschreven. Want ik sta er gewoon zo in, nog steeds wel. Ja. Ja.
Al is het boek lezen van hoe je toen was niet meer hoe je nu bent.
Nee, maar dat heeft meer met uiterlijke dingetjes te... Wat wil ik zeggen? Bij bijvoorbeeld, er zit een heel beauty hoofdstuk in. Nou, zo ben ik dus niet meer. Ik had het over nude lipsticks. Dat vind ik nu lelijk. Dat staat ook ergens in het boek van... Het kan zo zijn dat ik dit over een week lelijk vind, hè? Dus dat, of bepaalde dingetjes belangrijk vinden, dat wat ik nu niet meer belangrijk vind. Dus daar, in die zin zou het een heel ander boek worden als ik hetzelfde boek nu zou schrijven. Maar als we het over seks hebben, dan sta ik er gewoon net zo in.
Ja, zou je het overwegen om het in het hier en nu nog een keer te herschrijven?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk al de inhoudsopgave klaar. Het is dus sexy but bored but sexy. En... ja, dus ik heb wel een idee voor de tweede versie. Dus 5 jaar later is dat eigenlijk. En ik heb een inhoudsopgave. Maar ik weet niet of ik hem zo helemaal zou kunnen vullen. Want heel veel broeit me ook niet meer. Als in, ik ben wel oké. Dus...
Maar is dat dan niet juist zo mooi? Dat soort van, dat is dus wat er gebeurt. Van je, nou ja, pak een beetje 30ste tot je 35ste.
Ja.
Dingen
ja.
die je dus echt bezig kunnen houden rond je 30ste. Dat als je dus 5 jaar verder bent.
Ja.
Dat je het dus echt allemaal niet meer zo belangrijk vindt.
Ja, want het zou dus zijn van stadsmeisje naar Phoenixwijk. En dat je heel andere dingen belangrijk vindt. Ja. En dus ik weet het niet, want ik vind de camera heel leuk. Dus ik voel niet zo heel veel urgentie om te schrijven. Toen dacht ik, ik wil het wel gaan schrijven als ik een stok achter de deur heb.
Dus als er een uitgever is die zegt, ik wil.
Ja, maar de uitgever die heeft sinds corona hele andere keuzes. En ze vinden de influencermarkt wel niet meer wat het is om daar een boek mee te maken. Toen dacht ik, ja maar, oh... Jullie zagen mij als influencer. Ik dacht als schrijfster.
Oeh.
Ja.
Hoe voelde die?
Dat is meer wat je volgens mij je eigen hoofd ervan maakt. Want ik heb gewoon een goede band met mijn uitgever. En ze hadden het heel mooi geformuleerd. Maar ik dacht, oh, oké. En dan kan je dat natuurlijk in eigen beheer doen. Maar ik vind dat niet zo leuk. Ik hou van een beetje samen. En dat een... Ja, zo hoe zou ik het zeggen? Gewoon een soort professioneel bedrijf meekijkt. Dan dat je dat helemaal op eigen houtje. Dus als ik het echt voel en wil, dan zou ik het zo gaan maken. Dan in eigen beheer of met een andere uitgever. Maar voor nu vind ik het echt even heel leuk om videocontent te maken.
Ja.
Dus hij staat wel klaar. Maar nog niet aan het schrijven.
Nee. Hey, en als je het stukje... Dus dat, nou ja, eigenlijk dat publieke shaming, het zo afgebrand worden in de media en zo veroordeeld worden, koppeld aan het stukje overspel en het taboe. Denk je dat overspel veel meer kapot maakt zodra het publiek goed wordt?
Wat bedoel je zoals als het publiek goed wordt?
Nou, je hebt natuurlijk heel veel van die juice channels op het moment.
Ja.
Als er dan sprake is van overspel en het wordt daarop getoond. Hè? Dan worden ze heel erg dus inderdaad het cancelen, het shamen. Dus het wordt publiekelijk goed.
Ja.
Denk je dat dat overspel erger maakt? Dat het meer kapot maakt?
Ja, ik ben eerst heel even benieuwd wat jij van overspel vindt aan zich.
Dat is een hele grote vraag. Ik denk namelijk dat het zoveel lagen heeft, dat er niet één simpel weg, één simpel antwoord op te geven is.
Oké, want ik denk overspel kan heel veel redenen hebben, denk ik. Misschien heb je een soort seksverslaving of aandachtsverslaving en kan je het niet bij één partner houden. Misschien ben je ongelukkig in je relatie en durf je er geen knoop of een punt achter te zetten en ga je op zoek. Misschien overkomt het je. Misschien zijn we niet gemaakt voor monogamie. Of misschien kan het ook vooral, ik weet niet hoe vaak het gebeurt bij je buurman of wat dan ook. Maar ik kan me voorstellen bij bekende mensen dat je veel aandacht krijgt. En dat het misschien wat lastiger is om je zelfdiscipline in orde te houden.
Mm-hmm. En is het gelijk een gebrek aan zelfdiscipline als je elke dag jarenlang aandacht krijgt en er is één moment waarop je aandacht teruggeeft?
Ja, en dan komt het tweede ding. Zou het altijd te maken hebben met de partner? Want ik heb daar een stuk over gelezen in mijn lievelingsboek van Wayne Dyer. Hij behandelt overspel en hij heeft me een heel andere blik daarover gegeven van... Vaak hoor je dat, stel dat de man vreemd gaat en de vrouw komt erachter of het is gedeeld, dat hij dat heeft opgebiecht, dan is de relatie heeft een soort van, hoe noem je dat, als het beschadiging opgelopen. En dan is het vaak lastig om daar overheen te komen, want er is iets kapot, een stukje vertrouwen het voelt niet fijn dat gebeurd is en dan hoor je vaak... Waarom heb jij mij dat aangedaan? En ik vraag me heel erg af, doe je het echt je partner aan? Want het lijkt mij dat je niet per se denkt, nou weet je wat, ik ga vandaag eens even lekker cheaten.
Ik ga mijn partner kwetsen.
Want ik ga hem even kwetsen, ja. Dat wil ik. En zou het ook kunnen dat je dat het eigenlijk naast elkaar loopt? Dus daarom vind ik het weer lastig als dat uitkomt, dat dan... Mensen die daar niks over weten over die relatie, dat die dan puur dat stukje pakken van hier camerabeelden of hier een DM, die en die gaat vreemd. En dat dan de publieke mening is natuurlijk vaak negatief daarover, van dat doe je niet. En dat misschien iets wat niet kapot had hoeven zijn toch extra kapot gaat doordat iedereen zich ermee bemoeit. Dus ik vind dat wel heel lastig. Misschien kan je er samen uitkomen. En doordat iedereen zich ermee ging bemoeien, dan niet.
Ja, dus als ik aan jou inderdaad zou vragen, denk je dat overspel veel meer kapot maakt zodra het publiek goed wordt? Zeg jij dus eigenlijk, ja, waarschijnlijk wel. Want... Ja.
Maar wat ik ook wel vind, stel je bent het slachtoffer van... geshamed worden op een juice channel. En je gaat zeggen van... hoe kan je jezelf in de spiegel aankijken... dat je mij exposed of wat dan ook. Dan denk ik, ja, maar het zijn wel nog altijd jouw daden... en dit is de verantwoordelijkheid die je dan wel...
Is dat zo? Is het? Hoort dat bij de verantwoordelijkheid?
Wel van het vreemdgaan, denk ik.
Ja, maar is dat, of ligt de verantwoord daarbij het verantwoorden naar... naar de media en naar het publiek? Of ligt jouw verantwoording bij je partner en bij je misschien gezin?
Zodra je denk ik gaat zeggen van... jij doet mij dit aan door dat te delen, denk ik... ja, maar als je niet had gecheat, was het ook niet gedeeld. Dus het is niet chic. Ik vind dat het niet aan hen is om het te... op publiekelijk te maken of zo van die rellen te stichten... om het maar zo te zeggen, online relletjes... Maar je hebt nog wel zelf dat gedaan. En dat is wel je verantwoordelijkheid.
Maar welke verantwoordelijkheid neemt dan in jouw beleving? Of wat draagt degene die het deelt bij? Is dat een soort Hood die opkomt voor...
Nee, je bent denk ik wel echt heel naar bezig. Je hebt daar niks over te zeggen. Je moet je daar gewoon niet mee bemoeien. Maar het feit dat het kan gebeuren, dat mensen zich ermee gaan bemoeien... dat is het soort van risico. Een soort risico wat bij overspel hoort, denk ik. Vind je dat niet?
Ja, maar ik vind het wel een heel heftig risico. Als dat is wat je risico is. Wat nou als iemand me op social media... Weet je, hoe in wat voor mega onveilige wereld leven we dan?
We hebben het toch over het risico dat jouw vreemdgaan...
Exposed wordt.
Aan het licht komt.
Ja, maar ja. En dan vervolgens dus echt publiekelijk aan het licht komt. Dus dat wordt gedeeld. En dat kan zijn, weet je, als je een bekend iemand bent, gebeurt het op social media. Op het moment dat je daar, of je bijvoorbeeld op de Juice Channels, als je daar niet toe relevant bent, dat er misschien wel vrienden of ik weet niet of het dan vrienden zijn per se, maar dat er andere mensen zijn die dat dus aan het licht gaat brengen.
Ja, en dat dan, is super kut en dat hoor je niet te doen. Maar het is nou eenmaal het risico wat... Weet je nog die beelden van Jolante en Wesley in de garage?
Ja.
Die nog?
Ja.
Kijk, je bent al... Volgens mij had hij ook een partner toen. Ze hadden allebei partners, volgens mij. Zij ging met Jan Smit, toch? Dacht ik, toen. Ik weet het eigenlijk niet. Maar volgens mij waren
dat is heel lang geleden. Ik zat ergens, dacht ik... Ze waren die niet toen al samen?
Of waren ze single al? Ik weet het niet.
Goed, beelden werden gedeeld.
Beelden werden gedeeld. Nou, nee, maar ja, het is wel even belangrijk dat ze nog bezet waren. Want anders klopt mijn verhaal niet. Maar kijk, stel je gaat vreemd en je gaat in een garage lopen zoenen. Dan weet je toch...
Is ook niet heel slim.
Je weet van, oké, we hebben zin nu om te zoenen. En dit is passie en we hebben zin in elkaar. Ja. Dus blijkbaar een vonk. Maar je loopt dan wel een risico dat je dus, zeg maar, buiten bent. Niet letterlijk buiten. Maar en dat er eventueel camera's kunnen hangen. Dat is toch het risico wat er...
Wie geeft dan iemand het recht om dat te gaan delen op social media of op sites als Dumpert of Geen Stijl?
Gewoon
of
niet,
wat dan ook.
Helemaal niet. Dat recht heb je niet.
Weet je, als je kijkt, als je hem eventjes naar jouw situatie vertaalt, dus inderdaad het publieke shamen, het publieke... Dus iemand met een platform die gaat jou van alles aanrekenen. Die heeft een oordeel over jou.
Een gekleurde
heeft
content.
Niet de hele, letterlijk bij jou. Het gaat over een paar regels uit het boek. Niet eens de gehele context uit het boek. De nuances laten ze eruit weg. Patsboom, dit is wat er is.
Ja. Maar daar dacht ik zelf over. Dat risico loop je nu eenmaal. Dat kan. Want ik werk al jarenlang in de media. We weten dat het zo gaat. Het is stom, maar het gebeurt. Dus je weet dat dat kan gebeuren. Dat er dingen uit context worden gehaald. Dat mensen ergens iets van vinden. En ze houden echt geen rekening met je gevoel. Dat is heel zuur, maar het gebeurt wel. Het is wel erg, ja. Want het is eigenlijk heel simpel, toch? Dat een soort op tegeltje van leven en laat leven.
Ja.
Dat zo zijn we dus hier kennelijk niet.
Waarom zou iemand dan nog in de media willen zijn, voorkomen?
Ik denk als je echt ervan houdt dat je mooie dingen wilt maken.
En wat is dan, waar houd je dan van?
Als je dus van het vak houdt, iets maken in de media. Stel het is een mooi programma of je houdt van fotografie maken voor tijdschriften. Of je houdt van schrijven. Dat je daar echt van houdt. Dan ga je er gewoon mee door. Hoe lelijk dat wereldje ook kan zijn. Dat denk ik.
Denk je dat die mensen er echt nog bij zitten? Of dat er wel echt een verschil daarin is? Tussen mensen die daar echt heel erg van houden. En dus onbedoeld in de media terechtkomen. Gewoon simpelweg door wat ze creëren. Waar ze echt heel veel passie voor hebben. En mensen die gewoon heel graag in de media gezien willen worden.
Dat die twee allebei er zijn? Bedoel je die twee groepen?
Dat wel echt twee verschillende groepen
zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja. Sommigen willen natuurlijk, denk ik, ook gewoon aandacht. Denk je niet?
Ja.
Weet jij waarom een mens aandacht wil?
Nou, een van onze basisbehoeften is natuurlijk gewoon... Nou ja, niet in basisprimaire behoeften zoals eten en drinken. Maar vrij snel in het rijtje met behoeftes die we hebben... is wel gezien worden. Erkenning krijgen.
Ja, die erkenning.
En daar zit dat loopt dan ook een beetje door in dat aandacht krijgen. En op het moment, zeker als jij dus heel veel externe bevestiging nodig hebt... om te zijn wie je bent... om te voelen, ja, ik ben van betekenis toe, ik ben relevant, ik doe ertoe. Dan is in de schijnwerpen staan voor heel veel mensen heel prettig.
Alleen, maar denk je dat dat altijd te herleiden is naar hoe je jeugd was?
Nee, altijd en nooit zijn natuurlijk sowieso gevaarlijke woorden. Maar er zijn wel vaak. Vaak zie je dat wel terug. Alleen hoe die lijntjes dan lopen zijn niet zo rechtlijnig. Weet je, het kan een afwezige vader zijn. Het kan dat je de jongste uit het gezin bent. Het kan dat je altijd het gevoel hebt dat je extra hard je best hebt moeten doen. Dat het nooit goed genoeg was. Of dat je altijd het gevoel had dat iedereen om je heen succesvol was. Maar jij niet. Weet je, dus het is heel verschillend.
Het is echt niet zo zwart-wit.
Nee, zeker niet. Zeker niet. En de uitkomst is misschien wel dan hetzelfde. Namelijk, ik heb die aandacht nodig, ik heb bevestiging nodig van anderen om te voelen dat ik leef, te voelen dat ik ertoe doe.
Ja.
Maar de route daar naartoe, die kan onwijs verschillend zijn. Ja, dat loopt heel erg anders. En het risico alleen is wel dat en dat zie je misschien ook wel heel erg in sociale media. Dus zeggen, hè, de traditionele media, maar ook de nieuwere media. Het is allemaal zo. Het werkt zo in ook op je dopamine systeem. Dus je krijgt die kick van gezien worden.
Ja.
Voelen dat je leeft. En daarna voelt het zo leeg.
Het is ook zo kort steeds. Ja. Je zou eigenlijk het als extra moeten hebben.
Ja, dus je basis
is oké. Je bent gewoon oké met jezelf. En als je wat extra's krijgt. Een like of een mooie view.
Ja.
Dan dus komt dat erbij.
Dus als je een boek schrijft of een programma maakt, dat je gewoon in de basis weet je, ik weet waar ik voor sta en ik weet wie ik ben. Maar op het moment dat je dan vanuit dat gevoel iets maakt en het wordt dan gewaardeerd,
ja, dat is toch de way to go.
Dat je dan helemaal gaat vliegen.
Ja. Dat probeer ik mijn kinderen heel erg mee te geven, want die zijn heel erg bezig met, oh, maar dat was niks, want die had geen views. Of deze is vet, want er veel views, denk ik.
Dat is niet waar het om gaat,
nee,
hè?
Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Het is zo'n cliché, maar het is wel zo.
Ja, maar dan moet je wel iets vinden wat je leuk vindt.
Ja.
En daar ligt natuurlijk ook heel veel druk op.
Ja,
dat is als
wat vind ik leuk?
Ja, en ik weet nog, ik las daar iets heel moois. Was ik ik zat in een, ik weet niet eens meer wat het was. Maar van de School of Life zat ik in een programma met Elizabeth Gilbert. De schrijfster van Eat, Pray, Love.
Oh ja.
En die vertelde dus over de purpose in life. En dat we zoveel druk leggen op het vinden van de purpose in life. En daarvoor gaan. En dat iets is wat nu heel erg leeft. We moeten allemaal iets hebben waar we in accelereren. Waar we vol passie en overgave over kunnen vertellen. Of over in kunnen werken. Terwijl je weet niet wat die purpose in life is. En die ga je niet zomaar vinden als je er hard naar op zoek gaat.
Ja.
Weet je, als je
en
echt een purpose hebt.
Bijgesteld,
ja, en als je dus echt, er zijn wel mensen die hebben echt het gevoel van, wow, dit is het.
Ja.
Maar dat is maar een relatief klein percentage van de mensen die dat zo tegenkomt.
Ja.
En dat de rest, ja, die zal purpose in andere dingen moeten zoeken. In kleinere dingen. In, hey, ik zit hier in de zon en ik geniet intens van dit moment. En daarin haalden ze heel mooi als voorbeeld aan. Misschien is jouw purpose wel dat je de buurman die daar op die trap stond te wiebelen. Misschien was jouw purpose wel dat jij dat zag. Zodat mocht die vallen, dat jij daar dan zou zijn om die man te gaan helpen.
Ja.
En wie had jou dan verteld dat jouw purpose in het leven was geweest?
Dus, maar een purpose klinkt als
groot.
Dus even advocaat van de duivel, klinkt het niet heel zielig als dat dan je purpose was? Dat je één iemand hebt geholpen?
Waarom? Want al die mensen die die allemaal content maken over de hoogste achtbanen van de wereld.
Ja.
Wie helpen die?
Ja, die helpen misschien.
Ja, mijn man en mijn zoontje, want die vinden het ernstig amusant om ernaar te kijken. Maar weet je, waar zit dan soort van de relevantie in?
Ja.
Heeft purpose altijd te maken met relevantie? Of wat,
nou,
wat,
maar moet een purpose niet altijd, ik vind het zo'n groot woord, waardoor je ook misschien een groot doel wil hebben.
Ja, maar misschien moeten we hem daarom dus kleiner maken.
Ja, daarom kan je misschien ook zeggen, ik wil genieten, punt.
Ja, en wat is dan genieten? Want dat kan je zelf
dus
ook heel
zijn.
Groot maken.
Dat kan dus en dat mannetje helpen, maar ook een wijntje. Of gewoon lekker doen wat je zelf de hele tijd voelt. En niet anderen pleasen telkens.
Ja, maar dan moet je dus wel sterk in je schoenen zijn.
Ja, en dat komt met de jaren, denk ik.
Als je het geluk hebt.
Ja.
Ja. Hey, we gaan een klein stukje door voordat we hier helemaal in verzand raken. Ja. 5 woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
Intimiteit. Vinden we intimiteit en affectie hetzelfde?
Intimiteit. Deel je samen, affectie toon je naar een ander.
Wil ik ze dus allebei? Dan hebben we al 2.
Mm-hmm.
Het zijn wel eigenlijk 3 hele grote woorden om er maar 5. Humor. Die wil ik even op 1. Mm-hmm. Of nee, dit is willekeurige volgorde. Mm-hmm. Humor vind ik heel belangrijk.
Datgene waar je boek mee is geschreven, maar niet iedereen begreep.
Niet iedereen had dezelfde humor. communicatie. Ik zoek misschien niet het woord vernieuwing, maar dat je blijft groeien, zeg maar. Dat het wel een beetje verandert.
Blijft.
Ja, het moet niet hetzelfde blijven.
Kan dat?
Ja, denk het wel.
Voor jou ook als persoon?
Dus op het gebied van seks, liefde en relatie?
Ja.
Ja, dat vind ik juist zo leuk dat ik dat meemaak met mijn partner. Dat onze relatie groeit.
Ja, maar
zou
dat dus bij jou als persoon passen dat het hetzelfde blijft?
Oh,
of
nee,
is dat
nee.
een soort van voor jou inherent aan een relatie hebben?
Ja, als dat zou stagneren of hetzelfde blijft of echt doodbloed. Nou, dan dat is denk ik de dood van je relatie.
Ja?
Ja.
Maar wanneer gebeurt dat dan?
Als je op de automatische piloot gaat leven. Als al die andere dingen die ik net zei wegvallen. Dus intimiteit, affectie en het blijven praten met elkaar. Als je langs elkaar heen gaat leven. Als je dingen in je hoofd houdt, dus niet deelt. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer als communicatie. Dus dan gaat dat denk ik... dan dat is de dood van je relatie.
Hebben jullie de perfecte relatie?
Niemand, denk ik. We hebben dat niet. Maar we komen wel, denk ik, dichtbij.
Is die dan niet perfect voor jullie?
Ja. Ja, hij moet gewoon wel af en toe zijn vuile was opruimen. Voor de rest top.
In de letterlijke of de figuurlijke zin?
Letterlijk. Hij ruimt zijn stapeltjes niet op. Het moet even naar de wasmand. Dat is het enige.
Maar ja, goed, als dat alles is.
Ja, ik ben hem gewoon aan het plagen. Nee, we altijd als er wat is, dan delen we het gelijk. Hij is daar iets moeilijker in, dus dan moet ik graven. En dan komt het er wel uit. En dan kunnen we het erover hebben. En niet iets laten groeien in je hoofd, denk ik. Dat is echt finesse. Deel het gewoon en dan kun je het erover hebben.
Ja.
Ja.
Ja. Durf jij andere mensen nog advies te geven over seks en relaties?
Als zij mij dat vragen, dan kan ik dat doen hoor. Maar...
En is dat 1-op-1 of ook publiekelijk?
Zou allebei mogen. Maar ik zou er altijd, wat ik ook dus in mijn boek heb gedaan... Ik zeg daar gewoon bij dat... Sommige dingen voor mij werken of bij ons passen. En dat kan je niet 1-op-1 overnemen bij een ander. Want iedereen is anders. Iedereen heeft andere behoeften. Iedereen heeft een ander karakter. Andere jeugd en cultuur. Dus je kan niet 1-op-1 mijn formule overnemen, denk ik. Als er überhaupt een formule is.
Ja.
Want denk je dat waar is? Dat klopt? Je kan toch niet... Het is gewoon toch niet een trucje of een bepaalde cocktailrecept... Voor de ideale relatie?
Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk juist dat het hele idee is dat elke relatie op zichzelf... een op zichzelf staand organisme is, zeg maar. En dat moet voortdurend, is dat in beweging. En moet je kijken, wat heeft het nodig? En wat had het voorheen nodig? Dus wat kunnen we nu wat minder doen? En dat, weet je, dat mag af en toe mag het wat harder groeien. Soms mag het eventjes wat rustiger aangaan. Ja. Of mag je soms zelf even het idee hebben dat het even stil staat. Weet je, als de rest van je leven helemaal in beweging en reuring is... is daar soms namelijk ook eventjes helemaal niks mis mee... als dat gewoon een prettige staat van zijn is... Maar ik denk juist dat we een beetje te vaak de vergissing maken dat we dat we doen wat er van ons verwacht wordt.
Ja.
Terwijl datgene wat anderen van ons verwachten, is misschien helemaal niet wat we nodig hebben. Is helemaal niet wat we willen.
Ja, je geeft gewoon een verkeerd receptje eigenlijk aan wat je nodig hebt.
Ja.
Ja. Maar wat ik ook wel merk bij een langere... Ik ben nu heel lang in de relatie.
Ja, maar hoe lang zijn jullie nou samen?
19 volgens mij nu. 19 jaar. Ja.
10, dat is echt superlang. Ja.
Dat is echt lang. En dan hebben we het gewoon ook kunnen we gewoon delen met elkaar. Dus dat we dan vinden van... we zijn blij dat we elkaar hebben. En dat we wel eens van dichtbij zien hoe dat nu werkt in de dating scene. Dat je dat niet per se zou willen. Van die is stom, dat werkte niet, die is raar. En dat je maar niet jouw match vindt. Als je eventueel op zoek gaat. Sommigen gaan helemaal niet op zoek. Maar aan de andere kant dat... ik bijna een stukje jaloezie kan creëren op puppy love. Dus nieuwe liefdes en dat verliefde stuk. En dat
mogen voelen.
Ja, dat vind ik wel eens... Nou, wel heel groot woord nu, zo bedoel ik het niet. Maar beangstigend dat ik dat dan niet meer zal meemaken.
Ja, nou ja,
ik ken hem nu. Ik hoef niet spelletjes te spelen of wat dan ook. En dat nieuwige...
Elkaar leren kennen, elkaar weer opnieuw ontdekken.
Of je nog niet weet of het een match is. En, want dat heb ik met vriendinnen. Of ik moest laatst iemand interviewen en dat ik dacht... Er was zoiets van, wat ga je nog straks doen? En dan ging diegene afspreken met iemand. En dan dacht ik, zo leuk, die doen nog dat. Want ik heb dat dus niet gehad, dat datingstuk. Want wij waren 16.
Ja, dus dat is heel anders dan wanneer je volwassen bent.
Dus ik heb nooit een drankje met hem gedaan. Als in van dat het lekker awkward misschien nog was. Of
dat je die hele soort van die seksuele aantrekkingskracht begon te voelen en zo. Terwijl je daar ergens in een club stond.
Juist, ja. Die volwassen dating elementen. Misschien, was hij me wel opkomen halen in zijn auto. Van, ik haal je wel even op. Dat is ik zo.
Maar nu kwam hij met de brommer.
Nu was het gewoon, ik haal je op bij de bus van school. Dat is ook heel leuk. Maar dat nieuwige en dat volwassene, dat hebben wij dan niet meer.
Hebben jullie wel eens gesprekken over wat nou als een van ons twee straks ineens een soort van de fear of missing out krijgt? En want je hebt heel veel mensen die komen in zo'n dertigersdilemma. Die voelen op een gegeven moment van ja, shit, ik ben dankbaar voor wat ik heb.
Ja.
En ik hou van mijn partner. En dus niet eens zozeer er is iets mis. Maar wel het bewustzijn van jeetje, maar wat nou als er nog iets anders is? Of de nieuwsgierigheid van wat is er nog meer?
Ja.
Hebben jullie het daar wel ook over? Gehad?
Nou, we hebben dat wel ook een beetje meegemaakt, omdat we zijn twee keer uit elkaar geweest, maar toen waren we ook heel jong, dus dat is soort van verjaard. Maar dat hebben we dus ook gehad, dat je denkt dat het gras groener is aan de overkant, maar dat is het dan uiteindelijk niet. En maar dan, wat ik net ook zei, dat groeien of dat veranderen, dat kan eventueel tijd. Misschien ben je nu anti en over een paar jaar ben je een swinger. Het zou kunnen, ik zie het mezelf niet doen, maar Of een soort van half open. Wij zouden dat... Want dat hebben we wel eens over. Dat durven wij echt niet. Maar het zou... Net als wat ik zei dat ik nu... dingetjes uit mijn boek qua stijl heel lelijk vind. Dat kan ook veranderen met de jaren. Dus dat weet ik niet. Maar het zou... Ja, het zou kunnen. Dat is wel realistisch om rekening mee te houden. Dat je op een gegeven moment denkt van... Is dit het dan? Dat zou kunnen. Ik denk dat hoort bij een soort levensloop van een relatie. En dan moet je dan maar kijken hoe je daarmee om zal gaan.
Ja. Hey, ik heb 5 kutkeuzes voor jou.
Oh jee, oké.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nooit meer een relatie dan.
Strikte...
Dus dan gaan we zeg maar uit elkaar, maar dan... Zijn we,
mag
gaan
je nog wel,
wel
seks hebben, maar met, dan ben je dus inderdaad geen emotionele relatie meer met elkaar. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Strikte monogamie.
Geven of ontvangen in de seks?
Oeh, die is moeilijk. Dat is echt 50-50. Dan toch geven, denk ik.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Woorden.
Porno kijken of erotische verhalen lezen?
Porno kijken.
Dat zijn een soort van...
Glinderend.
Ja, ben jij zo'n pornokijkert?
Ja, ik ben een pornokijkert. Ik vind het echt leuk. Maar ik ben heel... hoe noem je dat?
Kieskeurig.
Ja. Ja, er zijn echt heel veel haken en ogen. Dus soms dan is het heel lang zoeken. Ja.
Stom is dat.
Ja, maar ik vind het wel echt heel... Ik vind het zo bijzonder dat... Ik vind het zo gek dat, dat iets met je libido... of met je opgewondenheid doet. Hoe werkt dat? Denk je dat überhaupt porno bij iedereen... iets doet met het lichaam? Dus misschien niet met je hoofd, maar...
Nou ja, het schijnt dus wel, er zijn onderzoeken naar gedaan. Want het verhaal ging altijd dat mannen wel op porno reageren en vrouwen niet. En vervolgens zijn er dus echt onderzoeken naar gedaan. En werden dus ook vrouwen die keken dus naar porno. En vervolgens zeiden ze dat ze niet opgewonden raakten. Maar vertoonden ze wel een fysieke opwindingsreactie. Ja. Omdat ze daar vochtig werden. Zowel lichamen gingen opzwellen. Dus... daar lijkt het alsof daar dan wel een fysieke reactie is, maar dat de mentale reactie minder is. Maar met porno denk ik ook, weet je, porno is zo'n breed begrip. Het is een soort van, als je zegt, ja, ik hou niet van groente eten.
Ja.
Weet je, ik lust geen groente. Nee, er is vast wel iets in dat hele scala van wat je wel lekker vindt. En dat denk ik dus met porno ook. Op het moment dat er iets is, dat er voor iedereen wel iets is. Alleen dat er al heel veel mensen geremd worden in het gaan kijken. Of die hebben er gewoon niet zoveel affiniteit mee. Die vinden het niet zo nodig. Of inderdaad, wat jij zegt. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment kregen wij... hadden we een samenwerking met Dusk. Dusk TV. En dat is dus... Ja, dat is dus een website met porno, maar voor vrouwen. En alle films die daarop staan, die zijn daar ook soort van goedgekeurd door een vrouwenpanel.
Oké.
En dat is dus ook veel meer gericht op seksualiteit vanuit een vrouwelijk perspectief, vrouwelijke beleving. En ik moest daar dus gewoon eens kijken hoe die site werkte.
Ja.
En ik ben dus zelf helemaal niet zo'n porno-kijker, want ik hoor van alles en zie van alles dat ik denk, nee, dit klopt niet, dit matcht niet.
Error.
Maar vooral dat hele moeten gaan opzoeken. En dan ben je dus al 10 minuten naar iets aan het kijken om vervolgens te bedenken, nee, dit is het toch niet. Nou, dan gaan we naar iets anders opzoeken. Soms gewoon een uur, een anderhalf uur verder bent, voordat je denkt, Dit doet wat.
Ja.
Dus ik kan me dan wel veel meer voorstellen dat je dus een bepaald filmpje hebt waarvan je denkt, hey, dit doet wat met me, dit prikkelt me. En dat je daar dan lekker gewoon naar gaat kijken. Want ja,
ik vind het zo bizar of bijzonder misschien dat je dus door twee mensen dingen te zien doen samen, dat je daar opgewonden van wordt. Dat vind ik zoiets...
Ja, terwijl dat eigenlijk heel logisch is. Want dat brein, dat is het belangrijkste seksorgaan wat we hebben. En
ja,
de zin in seks gebeurt nooit spontaan. We hebben nooit spontaan zin in seks. Het is nooit dat we gewoon op de bank zitten en we zitten lingo, bingo te kijken.
Bestaat en dat niet? Dat kan niet.
Zin in seks is nooit spontaan. Er is altijd iets. Een geur, een kleur, een herinnering, een gedachte, een aanraking, een beeld wat ons prikkelt. Dus onze zintuigen moeten op de een of andere manier geprikkeld raken. En dat activeert dat seksuele systeem. En als je elkaar dus pas net kent en je zit nog... Nou ja, daarbij helpt ook de enorme overdosis aan hormonen die we dan aanmaken. Helpt daar ook ontzettend handje bij. Want een van de hormonen die, als je verliefd bent, extra wordt aangemaakt, is testosteron. Testosteron is het hormoon dat ervoor zorgt dat jij prikkels als seksueel prikkelend waarneemt. En dat lijkt dus ook een reden te zijn waardoor veel mannen sneller seksueel geprikkeld kunnen zijn dan dat vrouwen dat zijn. En in het begin, en dat is dus ook waarom vrouwen tijdens zo'n verliefdheidsperiode vaak veel meer openstaan voor seksualiteit, omdat ze dan hoger in die testosteronwaarde zitten.
Aha, ja.
Dus... testosteron speelt daarbij een belangrijke rol. Nou, dat maakt natuurlijk al de endorfines, oxytocines. Dus dat maakt ook dat we bij de ander willen zijn. Elementen van de ander nog niet helemaal kennen. De nieuwigheid. Continu verlangen naar de ander. Continu op zoek zijn naar de bevestiging van de ander. Dat maakt ook dat we Weet je, verlangen naar iets of iemand, ja, dat doe je omdat je die volledige bevestiging nog niet hebt.
Precies. Je moet nog overwinnen.
Precies. Dus je blijft in beweging. Je zit eigenlijk voortdurend in dat voorspel.
Ja.
Dus dat zijn allemaal elementen die zeker in zo'n beginperiode, en bij de een is dat de eerste paar maanden, de ander is dat de eerste anderhalf jaar, twee jaar. Volgens mij is na anderhalf jaar dat die hele hormoonhuishouding weer wat in balans komt. Dus dan ook cortisol, adrenaline, wat dus eigenlijk stresshormonen zijn,
ja,
die worden dan ook weer rustig, milder. Want ja, verliefd zijn kan heel fijn zijn, maar het kan je ook helemaal gek en onrustig maken. En dan na anderhalf jaar, dan balanceert dat allemaal weer een beetje uit. En dan merken ook veel mensen dat er wel een verandering komt in, ook in dat stukje seksualiteit weer.
Ja.
Maar daar, waar ze dus in het begin continu bezig zijn met seks, dus alles is een prikkel die je waarneemt als seksueel prikkelend. Alles is een mogelijkheid. Alles is iets, een reden om dat seksuele systeem aan te zetten. En dat seksuele systeem staat dan ook veel vaker aan.
Ja, gewoon de frequentie ligt heel hoog.
Ligt veel, ja, het is veel makkelijker toegankelijk. En dan in de loop der jaren doen we er eigenlijk veel minder een beroep op. Zijn we er veel minder mee bezig, komen er veel meer andere verantwoordelijkheden. Kunnen we niet meer eventjes een beroep doen op de nieuwigheid en op de spanning zoals dat die er in het begin was.
Makes sense.
En daarin moeten we dus op zoek naar prikkels en bewust op zoek
naar
van
het juiste
prikkels,
filmpje.
Naar dat juiste filmpje. Wat dus iets met ons doet.
Ja, ik weet nog mijn eerste reactie op porno ooit. Op RTL 5 vroeger, volgens mij had je erotische films.
Mm-hmm.
En ik ging dat, vonden wij stout leuk, dat ik met mijn beste vriendinnetje zat aan tv op de kamer, gingen we dat kijken. En dan kregen we zo'n mega steek onder, ergens daar onderin. Ik denk echt in de vagina, denk ik, dat het daar zat. En een soort nattigheid, dat snapten we niet. Want hier was juist nog...
Was het er nog helemaal niet?
Nee, maar wij wilden gewoon een beetje, waren nieuwsgierig. Maar we snapten niet dat ons lichaam daarop reageerde. En dat kon je niet googlen ook nog.
Was er nog geen internet.
Niet. Dus wij hebben een brief geschreven naar de Tina. Dat is een tijdschrift.
Ja. Die hebben ze nog steeds, hè?
Is die er
ja,
nog?
Ja, Tina bestaat nog steeds.
Nou, dan kon je vragen stellen. Zij was lid. Dus elke week kijken of we een antwoord... We hebben nooit antwoord gekregen. Gelukkig kwam Google op een gegeven moment... zijn we wel achtergekomen. Nee, grapje. Maar...
Het kwam de breakout en de hitkrant en zo.
Ja, precies. Dus ik kan me dat nog wel herinneren. De eerste keer dat je daarop reageert van... wat gebeurt hier nou? Wat is dit?
Ja, ik weet dat mijn broer die... We hadden een huis, split level huis met 8 verdiepingen. Mijn broer, die oudste broer, die had op een gegeven moment een tv op zijn kamer. Maar hij was 10 jaar ouder dan ik was.
Ja.
En toen was ik denk een jaar of 10. En toen ging ik dan stiekem, als hij dan s'avonds niet thuis kwam. En dan moest ik eigenlijk naar bed toe. En ging ik stiekem op zijn kamer kijken. En dan kwam bijvoorbeeld Sexectra. Die kwam dan...
Wat is dat?
Sexectra. Ja, dat was een programma.
Oh, een programma. Ja, ja,
ja. Ja. Maar dat was dus ook een seksprogramma. En dat kwam dan op tv. En dat je dat dan keek en inderdaad een soort van stiekem voelde van...
Ja,
oh, dit doet
van, dit is, dit,
van alles.
Ja.
En dit zal wel iets... dit zal wel iets zijn.
Juist, ja.
Oh, maar dat is echt, ja. Maar nee, ja, dat is dus die prikkeling. Dus het is eigenlijk heel normaal dat we reageren op beelden van andere mensen die seks hebben. Maar daarbij is het dus wel dus belangrijk dat je dus naar het... Als je kijkt naar oprechte opwinding, want als je heel veel porno hebt gekeken, gaat het namelijk helemaal niet meer om de nudity die je ziet, maar om de novelty. Dus dan reageer je op de nieuwigheid en niet meer om, hé, maar wat zie ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou echt opwindend?
Terwijl
als je veel meer vanuit echt oprechte opwinding gaat kijken naar porno, dan gaat het er heel erg om. Wat zie ik?
Ja.
En wat doet het met
precies
me? En wat prikkelt me?
Wat vind jij van dickpics? Er zijn altijd memes. Oh, sorry. Er zijn altijd memes over van. Het is alsof een man dan doet van. Kijk eens wat voor mooie...
Ja, dit, kijk eens even
dit
mijn
komt
trots.
Even ja.
Alsjeblieft.
Ja. En dus mijn vraag is van... Wat vind je dat dat bestaat? En snap je dat vrouwen daar juist wel of niet fijn op reageren?
Ik snap absoluut dat het bestaat. Ik snap ook absoluut dat heel veel vrouwen daar helemaal niet op zitten te wachten. Nee, Ja, dus, ja, en helemaal als je dan bedenkt dat ze heel vaak op een moment worden gestuurd. Ongevraagd. Dat een vrouw daar absoluut niet op zit te verwachten. En dat er echt een enorme misinterpretatie van de seksuele interesse vanuit de man is.
Dat is het grappige element. Maar we hadden het over beeld.
Ja.
En volgens mij eigenlijk 90% of 100 van mijn vriendinnen vinden... ik noem het even piemels, even plat piemels. Ja. Niet per se opwindend.
Nee.
En ik kan
helemaal
dus...
niet buiten, zonder een context.
Precies.
Van een lijf wat naast je ligt.
Ja, ze vindt best wel niet per se een heel opwindend ding. En ik kan dus niks aan doen, maar ik reageer... Als jij mij nu een plaatje laat zien van een piemel, dan vind ik dat per ongeluk toch opwindend. Ik vind het een heel mooi... lichaamsdeel.
Ja, maar dat kan toch?
Ja, maar dus we hadden het over beeld. Ik vind het echt kunst een piemel. Ja,
ja,
ik vind het mooi of zo. En het werkt altijd van... shit, ik was helemaal niet opgewonden. Nu ben ik nog even heel even één seconde opgewonden.
Maar dat is... weet je wat ik dan denk? Wat heerlijk dus dat jij iets hebt... wat eigenlijk zo makkelijk voorhanden is... om dat seksuele systeem aan te zetten.
Ja, ik vind het een mooie dingetje. Ze vindt het mooi.
Ja, dat het iets is, want een afbeelding van een piemel is in principe redelijk makkelijk voorhanden. Je hoeft in principe niet zo heel veel voor te doen. Nou, maar je kan, hè, stel je zoekt in de app met je vriend, dan kom je er misschien wel eentje tegen. Nou, dan ben je er al. Terwijl er dus heel veel vrouwen zijn die best wel veel moeite moeten doen om überhaupt daar te komen.
Ja.
dus dan denk ik alleen maar,
het werkt
dat er
echt
in ieder geval
één seconde. Ik vind het gewoon mooi. Ik vind het gewoon...
Maar wat nou als je met je aandacht erbij mag blijven? Werkt het dan langer dan 1 seconde? Kan dat dan wel een stap zijn van... oh, hey, er gebeurt nu iets. Ik voel nu iets en ik kan er nu naar gaan handelen.
Ja, dan moet er even wat een beetje storytelling bij komen of zo.
Ja.
Of een bepaalde handeling.
Ja.
Maar ik vind het gewoon... ik schrik altijd even als ik er één zie.
Want?
Ik denk, dat is een piemel. Weet je wel, zo. Van, ik vind het gewoon een ding wat je kennelijk hebt geconditioneerd... of een patroon van gemaakt in je hoofd van... als ik dat elke keer als ik dat zag, zat er iets leuks aan verbonden of zo. Misschien dat een soort patroon in je hoofd is geworden. Ik weet
maar voor
niet.
Jou is het dus iets wat seksueel prikkelend is.
Ja, ik want zou dus... Want ik test ook dingen van... word ik opgewonden van 2 vrouwen? Ga ik dat kijken? Dan niet. Dat kan niet. Ik heb zelfs dat dacht, ja, nou, ik vind dus piemel zo leuk. Ik heb 2 mannen aangeklikt. Dat ik dacht misschien... ik ben benieuwd wat dat met mij doet. Dat werkte dus... averechts en voelde ik me helemaal schuldig van... ik ben geen homofoob, maar ik word er een beetje naar van. Ik kan niet 2 mannen zien.
Dit vind ik wel interessant. Want heel veel mannen die er dus achterkomen... dat ze dus opwinding ervaren als ze naar 2 seksende mannen kijken... die krijgen ineens soort van twijfels... en vinden het heel verwarrend dat ze daar dus opwinding bij ervaren.
Ja.
Omdat ze dan denken van, ja, maar ben ik dan... homoseksueel.
Ja.
Maar bij jou is het dus op het moment dat je ernaar kijkt en er niks bij ervaart, dat er dan een gedachte door je hoofd gaat van, hé, maar ik ben toch niet homofoob?
Ja, van waarom word je hier? Want
waarom doet het niks
dus
met jou?
Dus dit is weer zo'n voorbeeld dat ik eigenlijk niet durf te zeggen wat ik wil zeggen, maar ik word er echt een beetje misselijk van. Dat is
als je dat ziet.
Ja, als ik 2 mannen zoenen kan ik nog zien, maar er gebeurt niks van opwinding.
Ja.
Maar als ik echt... ik heb dus 1 keer, nou, ik noem het gay porn, aangeklikt. Daar werd ik dus een beetje misselijk van. Dacht, hoezo word ik hier nou misselijk van? Ik moet dat toch gewoon kunnen zien. Maar ik kan bijvoorbeeld wel weer 2 mannen met een vrouw. Of 2 vrouwen met een man. Dat vind ik geweldig. Dus ik weet niet wat voor error dat hier is. Maar ik...
nou ja, maar dit is dus hoe divers seksualiteit zich kleurt.
Ja.
Weet je, ik krijg... error als ik iemand met een masker op zie lopen.
Is
binnen
een
BDSM-sessie of wat dan ook. Dan krijg ik... Of als ik iemand vastgebonden... eigenlijk handen en voeten, maar zeker voeten. Dan draait mijn hele maag...
Ja.
Dan word ik dus... daar krijg ik echt een interne reactie op. Dus ja, moeten we ons daar dan zelf op veroordelen? Moeten we dan kritisch zijn? Of mag je gewoon denken... oh ja, dat is
werkt
dus...
voor mij even
dat
niet.
Werkt dus voor mij niet.
Precies.
En je, dus daarin denk ik ook dat
voor
we niet
ieder
te
wat
hard...
wils.
Precies,
toch?
En daarin denk ik dat we niet te oordelend naar onszelf moeten zijn. En zeker, nou ja, hè, daar begonnen we eigenlijk een beetje bij met deze met porno. Het is gewoon, het aanbod is verschrikkelijk divers, omdat de vraag echt enorm divers is.
Ja.
Ja. Hey, wij zouden het gaan hebben over overspel en publiek shamen. Waarom is dit nou zo'n onderwerp wat jou nou ja, dan wel raakt of integreert? Dat je...
Omdat waar we het eerder over hadden, juice channels en ook mijn eigen ervaring met dat je het zo snel tussen aanhalingstekens fout kan hebben gedaan. Volgens het publiek, ik noem het even het publiek. Waarom is er eigenlijk zoveel, waarom is iedereen zo streng daarop als het gebeurt? Dus dat die reactie van zo fel, daar, terwijl heel veel gebeurt volgens mij, dat kan ik niet plaatsen. Dus het houdt me wel bezig van, waarom voelt men zo de behoefte om iemand te exposen daarin?
Ja, want wat vind je daarin dan lastig?
En trouwens nog een stukje erover van... je kan, het lijkt ook alsof je het nooit goed kan doen. Dus stel dat iemand een vrouw haar partner is vreemd gegaan en ze blijft bij hem. Dat is ook, dat vindt men dan ook weer niet goed. Want hoezo blijf je bij hem? En dus dat, ik vind dat gewoon interessant hoe mensen erop reageren. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar en omdat het zo nu ook speelt, weet je, soms ga je even ergens zitten en dan is het meteen van hey, die staat nu bij Juice Channel A, Juice Channel B, of het wordt altijd zo opgepakt. Dus ik vroeg dat gewoon af bij jou, omdat jij deze onderwerpen misschien vaak te horen krijgt van waar zal dat doorkomen dat men er zo mee bezig is? Kunnen we het niet gewoon laten voor wat het is?
Dat zou heerlijk zijn, hè? Dat we überhaupt gewoon mensen kunnen laten.
Ja, kunnen we het niet gewoon laten.
Maar dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want dat zei Esther Perel op een gegeven moment zo mooi. Dat vroeger was op het moment dat je ging... scheiden was echt nadan. Weet je, als je partner vreemd ging, dan werd daar niet over gesproken. En dan leerde je daar gewoon mee doorgaan. Terwijl nu, als je dus blijft...
Ja.
Nadat iemand is vreemd gegaan, dat ineens... Nou, dan is.
Ja.
He, want waarom zou je daarvoor kiezen als je ook, als je onafhankelijk genoeg bent om ook weg te kunnen gaan?
Ja.
Terwijl er is vaak zoveel om voor te blijven.
Ja.
Weet je, je hebt het over zoveel gedeeld leven met elkaar, over kinderen, over banen, over huizen, over financiële situaties, herinneringen, vrienden, familie. Weet je, er is zoveel om voor te blijven. Maar zo...
En het vreemdgaan hoeft toch ook niet altijd iets te maken. Is het altijd meteen dat je relatie dan shit is?
Nee,
het kan toch los van elkaar staan?
Zeker, en ik denk dat dat een van de grootste misopvattingen is... die het heel ingewikkeld maken voor beide partners wel. Want heel vaak gaat vreemd gaan, gaat eigenlijk gewoon over de ik.
Ja.
Ik die iets wil, ik die iets nodig heeft, ik die in de gelegenheid is om... ik die in een verleidelijke situatie... is ik die nieuwsgierig is, ik die ergens een stukje geprikkeld wordt en daar gehoor aan geeft. En jij hebt het ook al net eerder gezegd, dat heeft niks te maken met ik ga degene van wie ik hou, die ga ik bewust pijn doen.
Ja.
Want die verdient dit. Of mijn relatie is zo slecht dat die hier... beter gaat worden. Of mijn relatie is zo slecht dat het niet uitmaakt wat ik doe. Nee, daar gaat het helemaal niet om.
Nee, het gaat...
Het gaat over ik. Ja. En over jij als individueel persoon die iets nodig heeft. En het is natuurlijk... We leven daar in een hele gekke wereld... waarin we zo verschrikkelijk veel verlangen van onze partner. En onze partner moet in zoveel dingen voldoen... Dat is simpelweg niet. Dat is onmogelijk.
Als mijn partner ook zou vreemd gaan, dan heb ik ook tegen hem gezegd van liever niet, hè, niet doen, hè. Maar als dat zo zou zijn, wil ik dat dus echt niet weten. Niet.
Nee. Maar nee. Wat nou als jij dit dus met hem afspreekt, hè? En jij spreekt af, als je het doet, dan wil ik het niet van je weten. Maar het komt ergens, komt het in de media naar voren.
Ja, dat vind ik heel kut, want ik wilde het niet weten.
Nee.
Ja.
En vervolgens...
Het circus is rond, hè?
En vervolgens...
Over waar we het net over hadden. Ja.
Maar vervolgens is het dus ook nog eens zo dat... en jij wilde het niet weten, maar nu moet je er dus iets mee.
Ja, dat zou ik vreselijk vinden.
Want en de hele wereld weet het.
Daarom zeg ik, plus je het is echt niet hem. Aan hen om zich ermee te bemoeien. Want ik wilde het niet weten.
Nee. En
want dan ga ik me dus inderdaad heel kut voelen, denk ik. En mijn clown voelen van... ik wilde hier niks mee te maken hebben. En nu ben ik er door anderen ingetrokken, zeg maar. En dan gaat daardoor iets moois kapot.
Ja, iets wat dus ik, eigenlijk ja. Ook al had hij zich al zo gedragen, had hij dat al gedaan. Maar dan had het nog steeds mooi tussen jullie kunnen zijn.
Ja, ja, precies. Of, oké, stel hij gaat vreemd en ik merk dat niet. Ik heb het nog fijn met hem. En
precies, dus jullie zijn
niks
nog mooi.
Niks is verdacht ook, dat ja. Ik denk, nou, hij is wel heel laat. Er is niks. En dan kom ik dan achter dat het toch zo was via een andere weg. Ik weet het niet. Het kan ook zo zijn dat een vriendin je opbelt van, hé, ik zag hem. Ik weet niet, hè, ik noem maar wat. Dan zou ik het echt heel kut vinden, want ik had het mooi. En nou heb ik dat dan niet, want...
Nu moet je er iets mee.
Nu moet ik er iets mee, ja. Want als ik het schets in mijn hoofd, hij met iemand anders. Vind ik niet leuk. Ik wil dat, daarom zeg ik, wil het niet weten. Ik wil het liever helemaal niet. Maar als het, wat voor ik-reden waar we het net ook hadden, wat gebeurt... I don't want to know.
Oh, ja. En dan ben ik benieuwd, hè? Want ik heb een aantal stellingen. Schaamte rondom overspel houdt overspel in stand.
Oeh, die is interessant. Ik denk dat er wel wat in zit, ja. Want als iedereen wat meer open-minded zou denken over overspel in plaats van rechtertje spelen, dan zou het een stille dood... Dan zou er niemand naar omkijken van... Ja, Jantje is vreemd gaan, ja, boeien. Dus ik denk dat ik het eens ben met deze stelling.
Ja.
Mag jij ook dingen zeggen over de stellingen, of niet?
Ja, als jij dat wil,
ja,
dan
dat
mag
wil ik
dat zeker.
Wat vind jij?
Ja, ik denk dit zeker wel. Want als je als jij je dus schaamt voor iets, dan ga je het in het geheim doen. Ga je, brengt gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid met zich mee.
Ja.
Dat vertaalt zich vaak weer een soort van in destructief gedrag. Van ja, ik heb het nu toch al gedaan, dus het maakt toch niet uit of ik het nu nog een keer doe. Of op het moment dat je een keertje in de verleiding lijkt te komen, maar je schrikt van je eigen reactie op die situatie. Dan ga je het toch niet vertellen. Je deelt het niet met...
Ja.
Anderen of met je partner.
Maar ook andersom. Stel dat wat je net zei, iemand exposed het overspel van de partner van mij. Zou ik me ook schamen van, nou, zet me te kakken. Nu weet iedereen dat hij, nu ben ik de clown.
Ja.
Dus zou ik me ook echt schamen daarvoor dat hij mij heeft belazerd. Zeg
ja,
maar.
Waardoor dus dan vervolgens ook weer het gevoel ontstaat op al deze verschillende perspectieven. Van kennelijk is dit iets wat geheim moet blijven, want het mag niet, het kan niet.
Ja,
en
ja.
Ik word erop veroordeeld als het dus wel gebeurt. Dus hou ik het bij mezelf, dus deel ik het niet. En als het dan dus op een gegeven moment, dan blijft dat dus als overspel bestaan.
Ja.
In plaats van dat je dus kan zeggen, bijvoorbeeld van jeetje, ja, ik was daar en ik kreeg aandacht van mijn collega. En dat ja, ik vond dat eigenlijk wel heel interessant. Of het voelde wel heel verleidelijk. Weet je, als je samen zo'n soort van basis hebt binnen de relatie, dat je dit mag zeggen. Zonder dat er schaamte is, zonder dat er gelijk verwijten komen. Maar dat je dit gewoon mag zeggen. Dan is daar ineens veel meer ruimte voor gewoon hele menselijke situaties.
Ja.
Namelijk, je kan in situaties komen waarin je in de verleiding komt.
We zijn niet van steen.
We zijn niet van steen. Je mag dingen voelen bij een ander. Je mag je seksueel aangetrokken voelen. Maar als daar zo'n oordeel op blijft liggen.
Ja.
Zoveel schaamte, zoveel schuld, zoveel.
Weet je dat ooit verdwijnt,
alles?
Dat oordeel?
Nou, dat weet ik niet zo goed. Want als je kijkt, weet je, er zijn sommige dingen zijn altijd al zo geweest.
Ja.
Maar als je het hebt over het oordeel op overspel, dat was wel anders. En niet in een tijd waarin ik heb geleefd, maar dat was wel anders. Weet je, je had je partner namelijk voor de financiële zekerheid, voor de gezinssituatie, voor een huis, weet je, voor dat.
Ja.
Maar voor de liefde had je een minnaar.
Ja.
Voor de seks ging je naar een prostituee. Weet je, dus,
ja.
En nu willen we dat allemaal van één partner. Maar daar werd vroeger daar dus anders over gedacht.
Ja.
Weet je, er werden de eerste bordelen werden op een gegeven moment. Nou ja, ik weet niet helemaal of het de eerste waren, maar in ieder geval rondom zeg maar het monogame huwelijk, wat vanuit de kerk werd gesticht, werden er ook bordelen opgezet. Omdat ze dachten, als we zo'n monogaam huwelijk gaan neerzetten, dan moeten we er in ieder geval voor zorgen dat de mannen, dat was dan wel daar heel erg op gericht, maar dat de mannen hun seksuele behoeftes ook nog kwijt kunnen. En dat het geen gefrustreerde mannen worden. Dus er werden bordelen opgezet.
Maar het was toen wel ook al, dan neem ik aan, stiekem.
Ja, maar het was dus wel dat die bordelen waren er.
Ja.
En die werden vanuit de kerk werden ze opgericht.
Ja, bizar. Want het is toch juist volgens de kerk dat je
in de monogaam, ja,
aan je partner.
Ja.
Ja.
Dus het is heel, heel interessant, zeg maar, hoe dat dus door de jaren heen heeft gewerkt. En daarin denk ik dus, bij sommige dingen denk ik van nee, dit heeft altijd, heeft het al op een bepaalde manier gewerkt. Hè? Als je het hebt over hoe kijken we naar mannen en vrouwen. En ja, daar zijn altijd al verschillen geweest. En ik denk ook dat daar altijd verschillen zullen blijven.
Ja.
We zullen nooit de mens als één gaan zien, zeg maar. Dat zijn altijd verschil in blijven. Maar hierin denk ik, ja, het zou me niets verbazen als dit wel weer anders wordt. Het gevoel
dat het toch fluctueert
van,
hoe dat.
Ja, welke betekenis we eraan geven.
Ja.
Ja. En dat er nu natuurlijk ook al best wel veel mensen zijn die worden er wat milder in. Of die kunnen in ieder geval uitspreken. Het is niet zo zwart-wit.
Ja, maar waarom is er dan toch? Stel, ben jij dat je A gaat vreemd, dan is er meteen daaronder, onder de foto, heel Nederland, goorlap.
Ja, maar weet je, dat is toch met alles?
Ja.
Dat is toch met alles?
Nou ja. Ja.
En we gaan heel lekker op het zwart maken. Denk ik. Ja, maar we gaan natuurlijk extra lekker op het zwart maken van anderen.
Dat is eigenlijk het overkoepelende stuk.
Ja, dat is het gemeenschappelijk. Het zwart maken.
Omdat je jezelf dan misschien een stukje beter voelt, is dat.
Ja. Ja. Dat is vaak. Weet je, waarom leveren we kritiek op een ander? Zodat we op dat moment even kunnen voelen.
Ja.
Dat wij dat zelf niet hebben gedaan en dat wij dus zelf
dat
ietsjes
vind ik
beter
zo naar,
zijn.
Ja. Dat zo werkt.
Ja. Nou ja, dan ben ik benieuwd, want ik heb dus de volgende.
Oké.
Ja. Juice channels maken de schade en schaamte rondom overspel niet groter.
Niet groter? Dat is. Ze maken het juist heel groot, heb ik het idee. Is dit een. Zie ik iets verkeerd?
Nee, maar ik dacht, anders is het ook zo saai als we allemaal ja-ja-ja-stellingen hebben.
Ja, oké. Nee, die maken het huge, denk ik.
Ja.
En ook, oh, dat vind ik ook erg. Ze maken het niet alleen groter, maar ook, ik zoek een woord. Welk woord zoek ik? Dat het niet boeit, hè? Dus dat er het bijna, ik wil haar naam niet noemen.
Mm-hmm.
Ik ga iemands naam niet noemen. Maar diegene doet altijd een lachpoppetje erbij. Een smile. En denk ik, maar dit is nu exposed. Er zijn gezinnen, er zijn ook kindjes en vriendjes en pesten misschien. En mensen die er niet om vragen, worden er ook dan naar je meegesleurd.
Opa's, oma's, ooms, tantes,
en dan
kinderen.
Dat lachpoppetje. Denk ik, dus eigenlijk maken ze het niet alleen groter, maar ook eigenlijk een beetje belachelijk. Dat vind ik hiervan.
Ja.
Eens?
Ja, nee, ja, ik ben het met je eens. Want weet je, door Als je de schade, denk ik dat heel duidelijk is. Weet je, als iemand, het is een domino-effect. Er wordt dan één ding wordt er natuurlijk online gezet ergens, of het wordt bij een shownieuws of een weet ik veel wat. En nu zijn inderdaad die juice channels, die zitten natuurlijk bovenop, omdat ze continu van iedereen elk verdacht iets krijgen ze door. Dus dat is ook vaak waarom zij heel snel het als eerst weten, maar ook, weet je, een RTL Boulevard of een shownieuws of een Hart van Nederland. Weet je, allemaal programma's maken zich er natuurlijk schuldig aan.
Ja.
Dat ze plaatsen iets en het is een dominosteen in, nou ja, in een beetje dat hele vorige keer had je toch dat Domino D-Day programma. Weet je, er wordt één ding wordt er gezegd en het valt allemaal om. En al die steentjes, dat zijn gewoon poppetjes die gekwetst zijn, die onzeker worden, die vragen hebben, die boos worden.
En natuurlijk niet alleen met overspel. Stel dat jij echt even moeilijk hebt met een alcoholverslaving of zo, en je wordt dan op een feestje gespot met toch weer een biertje in je hand, en dan wordt dat weer belachelijk gemaakt. Dat is iemands reis naar eraf willen komen en een terugval. En dan gaan we daar weer dan.
Ja.
Dan moeten we weer wat mee. Of dan wordt dat meteen gedeeld. Denk ik, dat laat nou.
En
laat
helemaal
nou
als je weet wat de impact van dus inderdaad zo dat publieke geshame. Wat de impact daarvan is. Weet je, want de reden waarom mensen, nou ja, als je het hebt bijvoorbeeld over alcoholverslaving. Waarom gaat iemand drinken? Omdat hij zich kut voelt.
Ja, denk het. Ja.
Ja. Dat is coping. Ik voel me shit, dus ik ga dit doen. En dat zie je ook heel vaak met seksueel gedrag. Waarom, als het echt heel erg problematisch is, wanneer doen ze dat? Als ze zich shit voelen, ze doen dat dan vaak als emotieregulatie. Als iemand heel vaak vreemd gaat, waarom doet ze dat? Of wanneer doen ze dat? Dat is vaak in periodes waarin ze zich minder goed voelen en bevestiging nodig hebben. Aandacht nodig hebben.
Ja.
En dan is, nou ja, dat contact met andere mensen is dus een vorm om zich op korte termijn beter te voelen.
En die diepere laag wordt nooit bekeken.
En juist door dit exposen voelen ze zich shit. Gaan ze dat doen?
Ja.
Waar ze vervolgens dan weer op gepakt worden, zie je wel. Je bent er nog niet mee gestopt. Dan denk je, hè?
Ja.
Ga je dit nou echt doen? Snap je dan gewoon echt niet hoe dit werkt, dat dit dusdanig veel stress en onrust met zich meebrengt, dat juist hierdoor gaan ze dus dit gedrag vertonen.
Ja, dat je
waar
jij
het vervolgens weer op gaat pakken.
Het. Ja,
je voet het.
Een cirkel.
Ja. Ja, en dat dan niet doorhebben. En als je kijkt dan inderdaad naar het gevoel van schaamte, weet je, het is echt als alleen al je partner moeten vertellen of met je partner het gesprek hebben dat je dus dat er dingen zijn gebeurd waarin je de ander hebt gekwetst of die niet oké waren. Dat is vaak al zo'n kwetsbaar, intiem, ingewikkeld gesprek. Ja. En dan moet jij je ineens gaan verantwoorden
dat
op de radio, tv, op social media.
Ja.
Holy moly.
Dat
is dit is niet zomaar even vertellen van, goh, ik ga op vakantie naar
en probeer er
Ibiza
dan nog maar eens uit te komen.
Ja, maar dit
Lekkeloos.
Is ook emotioneel gezien. Is dit zo fucking ingewikkeld?
Ja.
Dat is echt heel lastig. En is echt heel, heel complex. En op het moment dat iemand dan zijn woordje doet, of het nou is in een begeleidende post op social media of in een programma ergens. En dan gaan mensen er ook nog overheen vallen. Jij heeft niet de juiste woorden gebruikt.
Ja.
Of is dit nou verantwoording nemen voor je gedrag? Ja, maar er is toch geen enkele vorm van verantwoording nodig naar het publiek? Het gaat toch om de partner?
Ja, maar toch wordt het verwacht.
Maar dat is toch bizar?
Ja, eigenlijk wel. Ja. En toch is het hoe dat dan werkt. Stel je zegt niks, dan is dat ook niet goed.
Nee, en nou, ik weet dus niet. Misschien kan jij dat beter invullen vanuit jouw eigen ervaring. Maar als er dan een post wordt geplaatst en daar wordt heel veel op gereageerd met oh, het is schandalig en het mag echt niet en weet ik het wat allemaal. Ik kan me wel voorstellen dat als je eenmaal echt ervaren bent in media, dat die berichten je niet zo meer raken.
Dat klopt wel, ja.
Dat je dan wel kan denken van ja, weet je, dat je ze niet eens meer leest.
Het raakt me wel altijd wie het ook is, als het dan niet klopt.
Ja.
Ik weet geen voorbeeld, maar zij doet dit echt vanwege dat en dat. zo, zoiets. Dan raakt het me toch altijd. Mm-hmm. Hoeveel ervaring je ook hebt. Ja. Ja. Dan wil ik eigenlijk dat weer gaan verdedigen. Ja. Dat doe ik dan maar niet. Maar dat blijft wel hangen.
Ja. Ja. Wel en dat heeft niks te maken dan met seks of met overspel. Maar ik heb een podcast op zoek naar seksualiteit met Marit Iedema. En de reels daarvan op TikToks. Daar werd dan best wel wat commentaar gegeven. Maar zij heeft kanker gehad.
Okay.
En ik weet inmiddels, inmiddels is ze een stuk verder in de behandeling, is ze daar volgens mij mee klaar. Maar dus het gaat goed met haar. Maar dan heeft ze dus, of ze heeft een pruik op, of ze heeft een petje op, of ze heeft een prachtige pruik en dan heeft ze een mooie hermessjaal erbij op. En dan gaan die mensen dus over haar sjaaltje.
Ah, nee.
Lopen, bitchje.
Ja.
Nou, echt. Ik vind dat zo erg.
Kan je dan stil blijven of ga je dan daarop in?
Ik ben helemaal in het begin heb ik daar wel wat over gezegd. Maar toen dacht ik, dit is echt een soort van dweilen met de kraan.
Ja,
want
precies.
Dit heeft zo geen nut. Maar toen dacht ik wel, waar halen jullie het vandaan?
Ja, en waar bemoei je mee?
Die vrouw die is hartstikke ziek.
Ja.
En die probeert hier content voor jullie te maken, zodat jullie wat leren.
Ja, precies.
Dingen die jullie echt wel kunnen leren.
Zo
ook.
Scheef.
En dan gaan jullie dit doen?
Ja, het is zo bizar dat werkt.
Ja, ik vind dat zo naar. En dan denk ik, is dit dan wie wij zijn als mens?
Ja, dan wil je gewoon echt opzoeken en eieren op je huis gooien of zo. Rotte eieren.
Ja. Maar ik denk dan echt, is dit dan wie wij zijn als mens?
Ja.
Zijn we dan zulke nare wezens geworden?
Ik denk het wel. En zoveel meer dan je denkt. Dat aan de keukentafel, zeg maar, thuis, dat er echt veel narigheid. Dat het omdat je het niet zo kan zien bij een collega of je buurman of wat dan ook. Maar ik denk, wanneer mensen even het gevoel hebben dat niemand meekijkt, dat er nog heel veel narigheid in het hoofd zich afspeelt.
Oh, ik vind het echt heel, 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 heel ingewikkeld.
Ja.
Dat mensen publiekelijk geshamed worden als ze zijn vreemd gegaan, is een kwestie van karma.
Nee.
Dit is wel wat heel veel mensen ook gewoon denken, hè?
Ja, klopt.
En vinden. Ja, nee, dus je moet niet moeten doen.
Ik gun dat niemand om zo publiekelijk. Het is al heftig genoeg dat je daaruit moet komen met je partner. Of dat er dus iets is wat opgelost moet worden of niet. En dan publiekelijk geshamed. Karma? Nee, want dan gaan we weer terug naar het stukje ook van waarom is het gebeurd? Dat is iets van ik, van jezelf dan. Dat is gewoon niet aan anderen. Dus ik vind karma, dat vind ik een beetje gemeen.
Ja.
Ja. Maar ik snap dat mensen dus zo denken. Ik denk dat heel veel dat wel vinden.
Ja, waarschijnlijk al die mensen die er dus vervolgens op reageren.
Ja.
Want die denken ook, dan had je maar niet vreemd moeten gaan.
Ja, precies.
Elke vorm van overspel moet in haar eigen context gezien en beoordeeld worden.
Ja, door wie? Want door de mensen in de relatie zelf, dan zeg ik ja. Ja. Nou ja, ik weet niet wat ik hiervan vind. Dit is een moeilijke. Ik denk dat beoordeeld worden, dat klinkt ook weer te judgy. Dus misschien toch nee. Niet mee eens. Wat jij?
Nou, ik was hem aan het schrijven. En toen dacht ik, verleidelijk om te zeggen ja. Want elke vorm van overspel moet haar eigen context gezien worden.
Ja,
maar beoordeeld
wel.
Worden. Ja, maar wie ben jij om het dan vervolgens
ja,
te beoordelen?
Precies. Dus het zit hem in het woordje beoordelen, denk ik.
Ja. Als schrijfster is het aan mij om het taboe rondom overspel in stand te houden.
Nog één keer?
Als schrijfster is het aan mij om het taboe rondom overspel in stand te houden.
Dat is onzin, toch? Nee, gewoon no.
Heb je het wel eens over het onderwerp?
Overspel?
Ja.
Nee, vaak niet, omdat het niet over mij gaat. En ik vind dat ik me daar niet mee moet bemoeien. Dus nee, ik praat er niet over. Ik heb wel eens een keer een interview over gegeven. Een soort van hypothetische interview. Van wat als jouw partner vreemd zou gaan. Daar heb ik wel eens wat over verteld. Van dan zouden we daar wel, zou ik niet gelijk vertrekken of zo? Zou ik het toch beoordelen? Nee, grapje, dan zou ik er naar kijken en hoe dat voelt. En ja, het is niet zo van, oh, hij gaat vreemd, ik ben weg. Want je hebt zoveel moois opgebouwd. Ik zou wel willen weten, wat zit erachter? Als ik erachter zou, als ik zou voelen dat het op was, met tussen ons, dan zou ik vertrekken. Maar,
ja, maar zou je dan ook kunnen erkennen dat het op was?
Ja, ik denk het wel. Als je dat, als daar geen ontkomen meer aan is, dan ja, dat zou kunnen. Maar stel dat je dat niet zo voelt of ervaart, dan kan ik het niet erkennen. Maar als ik het zo, als ik het snap of als hij vindt dat het op is, it takes to the tango. Je moet wel nog allebei willen, denk ik. Anders dan, ja, dan gaat het ook niet werken.
Nee. Nee.
Ik ben de hele stelling eigenlijk vergeten. Wat was de stelling?
Als schrijfster is het aan mij om het taboe rondom...
Oh ja, je vroeg of ik er wel eens over praat. Ja. Nee, niet zoveel. Nee.
Je schrijft er ook niet over en zo.
Nee, ik kan wel veel grapjes maken. Over free passes en... Idris Elba mag, vind ik wel dat dat mag. Of Leonardo DiCaprio, daar maak ik dan grapjes over. Dus ik schrijf dan op die manier erover, ja. Maar niet de diepere
Idris
laag.
Elba, dat is jouw free pass.
Ja, ik heb heel veel free passes, alleen heb ik ze dus niet echt.
Er zijn het ook mannen die je tegen kan komen.
Nee joh, zo Chris Brown en Neymar en al dat soort foute types. Dat zijn gewoon leuke mannetjes om naar te kijken.
En dan mag je gewoon lekker naar kijken.
Mag ik naar kijken, daar heb ik de free pass voor. Ik mag er volgens mij niks mee doen, helaas.
Mooi, dat dan weer niet. Dat dan weer niet. Hey, is er nog iets waarvan jij zegt, nou, met betrekking tot dit onderwerp is echt nog wel iets wat gezegd moet worden of voordat wij hem afsluiten?
Nou, wat me als eerste te binnen schiet, is dat ik dacht aan relatietherapie.
Mm-hmm.
Dat is nu zo, daar heb ik zo'n aanname bij, zo'n gevoel bij van dat heb ik toch nooit nodig of zo. Zo'n heel bot beeld heb ik daarover. Van kan je, en oh ja, en ik heb ook het beeld van series en films. En vaak dat, zit er een grappig element aan. Dus ik heb een vraag voor jou.
Mm-hmm.
Valt een relatie te redden met relatietherapie? Heeft dat zin?
Nou, het mooiste is als je komt voordat die niet gered moet worden.
Oh, een soort van preventief onderhoud.
Dat zou sowieso. Nee, ik heb mijn boek heet niet voor niets De Relatie APK. Het eerste boek wat ik heb geschreven. Mm-hmm. En dat gaat inderdaad over preventief onderhoud plegen. En dat gaat over gewoon überhaupt je bewustzijn. Hé, maar wat wil ik van mijn relatie? Wat heb ik nodig? Wat zijn mijn verwachtingen? Wat zijn mijn behoeftes? Hoe is de balans nu? Word ik gelukkig van de manier waarop een relatie nu is ingedeeld?
Als je misschien te preventief te werk gaat, dan ga je slapende honden wakker maken? Of?
Nou, dat hoeft... Nou ja, ik weet niet of je dan preventief of te hypothetisch. Wat nou als er een keer? Maar ik weet niet...
Nou, stel je zit in een relatietherapie terwijl er nog niet echt wat aan de hand is. Ja. En dan zegt je partner wat dingetjes waarvan jij dacht, oh, dus daar zit jij mee.
Ja, dat gebeurt soms wel. Maar als jij dan helemaal aan het begin zegt van ja, je moet dingen niet voor je houden en niet opkroppen. Kennelijk is dat dus wel wat er dan aan het gebeuren is.
Ja.
En soms wat je dan, zonder dat er dus hele grote problemen zijn, waar je dan wel heel mooi de kans voor krijgt, is dus gaan inzoomen op dingen die dus niet zo relevant lijken.
Ja.
Maar wel blijken te zijn.
Ja, dat die zijn een beetje in sluimerstand wel aan het borrelen.
En dat zijn de dingen dat als ze 20 jaar lang sluimeren, dat je dan op een gegeven moment denkt wel van ja, jeetje.
Ja.
Doe nou eens een keertje normaal.
Dat het dan ontploft.
Ja.
Ja, ik vroeg me dus dit af omdat we het over taboes hebben. En ik heb dus kennelijk iets in mijn hoofd dat ik zelf een... Ik vind als iemand zegt, nou, die en die gaan in relatietherapie, dan associeer ik dat dus met iets negatiefs. Van, oeh.
Ja, maar dat is sowieso wel denken in therapie, want dan moet er iets gemaakt worden.
Ja, en vind ik te kortzichtig van mezelf of zo.
Nou ja, maar dan ga je weer heel erg oordelend naar jezelf. Dus dan doe je jezelf weer tekort.
Dus je moet dit even
terwijl als je niet weet, ja, maar terwijl je als je dus niet weet wat relatietherapie inhoudt of wat het voor je kan doen, er zijn best wel wat mensen en die zeggen gewoon zonder dat er dus grote problemen zijn, wij gaan één keer per zoveel maanden gaan we gewoon naar een therapeut, gaan we gewoon even sparren.
Ja.
Kijk, want iedereen heeft zijn eigenaardigheden, iedereen die loopt ergens tegenaan, iedereen heeft een onderwerp waarin ze zich wat minder vrij voelen of waar ze zich het gevoel hebben, daar pas ik me wel bewust aan. En dat vind ik niet erg om te doen. Maar het is wel goed om het af en toe eventjes te erkennen dat dat zo is. En daarin kan relatietherapie ook iets heel moois zijn, waarin je je gewoon bewuster wordt van, hé, maar wat investeren wij nou allebei in onze relatie? Want voor mij kan het heel makkelijk zijn om te bedenken, ja, jeetje, maar ik doe dit voor mijn partner, ik doe dit voor mijn partner, ik ben me bewust hiervan, weet je, hier hou ik rekening mee. Maar wat doet mijn partner eigenlijk voor mij?
Ja.
En als je dan dus binnen die context van relatietherapie je daar bewust van kan worden, dan kan een relatie ook zoveel mooier worden. Omdat je dan ineens gaat zien wat je partner voor commitment toont aan de relatie.
Ja, ga je het eigenlijk onder de loep nemen en achter mooie dingen komen.
Ja, en dus over die dingen die niet zo ingewikkeld lijken, maar wel zeker relevant blijken. Maar een relatie, op het moment dat die echt gered moet worden door relatietherapie, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, hè? Want wanneer moet er iets gered worden? Op het moment dat er al zoveel dingen zijn gebeurd, is al afstand, er zijn al mensen gekwetst, mensen hebben bewust of onbewust al beslissingen genomen. Nou, ik zou het mensen gunnen dat ze iets eerder komen, ja.
Ja.
En het is niet altijd zo dat ze te laat zijn, hè? Want soms hebben mensen zelf het idee, ik zit met mijn handen in het haar of ik sta met mijn rug tegen de muur en ik kom er niet meer uit en het is waardeloos. En vervolgens met 1-2 gesprekken denk je ineens,
als je alles een beetje in een ander perspectief precies plaatst, dan valt het wel mee misschien.
Ja, ander perspectief. Ja. Eindelijk de ruimte krijgen om dingen aan te kaarten. Ja. En dat ze dan ineens de ruimte voelen van, oh ja, maar zo zwaar is het misschien eigenlijk helemaal niet. Of er is wel wat meer perspectief. We kunnen hier wel wat mee. Maar dat voelt voor mij dan niet zozeer dus als, hey, er moet hier van alles gered worden. Omdat er dan eigenlijk vrij vaak vrij veel gebeurt al. En dat zie je dan al gebeuren tijdens de eerste 2 gesprekken. Want als jij een stijl hebt waar nooit bij wordt gesproken, ja, als je die ineens aan het praten krijgt, ja, dan komt er van alles in beweging.
Ja.
En dan hoef je echt niet hele grote, moeilijke, ingewikkelde dingen te gaan veranderen.
Maar is dat al een mijlpaal?
Ja. Ja. Weet je, dus, en dat, die mag dan ook echt wel even benoemd worden en gevoeld worden. Dus terwijl voor die mensen, die zagen niet meer hoe ze er dan uit moesten komen.
Ja, dus dat is ook wel heel mooi.
Ja, dus mijn definitie van, jeetje, deze mensen die moeten echt gered worden. En de definitie van stellen die in therapie komen, die kunnen daar ook nog wel eens anders in zijn. En mijn richtlijn is vaak een beetje, zeker als echt de relatie, dus dan gaat het ook niet over enkel bijvoorbeeld een seksueel probleem, maar echt een complexe relatieproblemen. Zeg ik altijd, met een keer of 5 gesprekken moeten wel, dan kunnen we wat gaan zeggen over de beweging die er wel of niet in zit. Of er al dingen gebeuren, of mensen al tot andere inzichten komen, of ze bereid zijn om in therapie te gaan.
Ja.
In plaats van alleen maar opkomen dagen bij de afspraken.
Precies. Je moet ook willen.
Ja. Ja. En sommige mensen vinden het echt onwijs leuk. Sommigen vinden het onwijs pijnlijk en confronterend. En andere mensen vinden het zo gaaf.
Oh, dat is echt goed om te horen. Dat het ook, dat ook als leuk kan worden ervaren.
Ja, omdat je dus echt eventjes onverdeelde aandacht voor elkaar hebben.
Ja.
En dat je dus de kans krijgt om dingen te vragen en uit te spreken en te ontdekken over je partner. Ik heb ook wel eens een soort van individuele sessies met het stel. En dan ben je dus alleen maar aan het praten in principe met de ene. En dan benoem je ook wel even, hè, van, goh, hey, we gaan nou even de aandacht op jou richten. Maar dan zit dus de partner, die zit erbij en die kijkt ernaar. Maar die ziet en hoort vaak dan dingen waar ze zich daarvoor helemaal niet zo heel erg bewust van waren. Dus dat kan ook ontzettend waardevol zijn.
Ja, een soort van een duwtje in de juiste richting. En andere inzichten krijgen.
Ja,
van
het is super kwetsbaar.
Ja.
Ja, ik vind het ook veel leuker dan individuele therapie. Wat niks zegt over mijn individuele therapie. Ja, dat vind ik ook leuk en dat waardeer ik ook. Maar het is altijd heel mooi om te zien wat er gebeurt in de dynamiek tussen mensen.
Dat kan me wel voorstellen, ja.
En nu? Zou je nu in therapie willen gaan?
Nee, ik merk gewoon dat ik er altijd een beetje sceptisch op reageer over anderen. Dus ik dacht, waarom is dat, weet je wel? Maar ik zou zelf nu niet echt per se Ik zou gewoon voor de gezelligheid zitten, denk ik.
Ja, ik heb het echt wel gedacht, gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Hoe zou een ander, of wat zou een therapeut denken, zien, in beweging kunnen krijgen in mijn relatie? Gewoon vanuit nieuwsgierigheid.
Oh ja. Ja.
Lijkt me nou mega interessant.
Heb je dat toen gedaan?
Nee, niet.
Oh, maar het lijkt me heel interessant. Ja. Ja. Misschien ook door je vak.
Ja, maar het lijkt me wel heel tof als je dus tegenover iemand komt te zitten die jullie in beweging kan brengen.
Maar wat als er gewoon al heel veel beweging is, dan moet er nog meer beweging? Of moet
het hoeft ook zeker niet.
Ja.
Hoeft ook zeker niet.
Maar ik snap dat je het interessant vindt om eens te kijken van, wat gaat het doen?
Ja.
Ja.
Wat nou als er meer is?
Ja.
Als er meer verbinding kan zijn.
Ja, nou, als er leven op Mars is.
Ja,
is
ja, 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 ja.
Dus we zijn gewoon nieuwsgierig.
Wat nou als de aarde plat is, hè? Toch? Ja. Hey, wij gaan hem afsluiten.
Ik vond het heel gezellig.
Dankjewel dat
en
je
er
wilde zijn. Ook met je eigen ervaringen hierin. Ja, ik vind het een mateloos interessant onderwerp. Zowel het stukje overspel, wat dat dus met mensen doet. Maar, en waarom mensen dat doen. Maar ook het stukje het publiekelijk shamen.
Ja,
en het zo aan de schandpaal genageld worden. Ik heb daar zo verschrikkelijk veel moeite mee.
Derde boek? Derde, toch?
Dan wordt dit het vierde. Dan zou dat vierde. Want het derde boek is al, het onderwerp is al besloten.
Oh!
Dus wie weet. Wie weet. Dus we gaan dit voor het vierde. Moeten we mijn lieftallig man even aankijken of hij me dat vergeeft. Maar dat is dan bij deze de schuld van Jamie. Hey, dankjewel.
Jij bedankt.
En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.